Willen we samen een stukje lezen uit Gods woord, uit Matteüs hoofdstuk 13 zou ik graag vers 2 tot en met vers 13 lezen uit de Telos-vertaling. Dit zegt Gods woord, en vele menigten verzamelden zich bij hem, zodat hij aan boord van een schip ging en daarin neerzat. De hele menigte stond op het strand, en hij sprak tot hen vele dingen in gelijkenissen en zei, zie, de zaaier ging uit om te zaaien. En terwijl hij zaaide, vielen sommige zaden bij de weg, en de vogels kwamen en aten ze op. Anderen nu vielen op de rotsachtige bodems, waar ze niet veel aarde hadden, en ze kwamen terstond op, doordat ze geen diepe aarde hadden. Toen echter de zon was opgegaan, verschroeiden ze, en doordat ze geen wortel hadden, verdorden ze. Andere zaden nu vielen tussen de dorens, en de dorens schoten op en verstikten ze. Andere zaden nu vielen in de goede aarde, en gaven vrucht, het ene honderdvoudig, het andere zestigvoudig en het andere dertigvoudig. Wie oren heeft om te horen, laat hij horen. En de discipelen kwamen naar hem toe en zeiden tot hem, waarom spreekt u in gelijkenissen tot hen? Hij antwoordde en zei tot hen, omdat het u is gegeven de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen te kennen, maar hun is het niet gegeven, want wie heeft, hem zal worden gegeven en hij zal overvloed hebben. Wie echter niet heeft, ook wat hij heeft zal van hem worden genomen. Daarom spreek ik in gelijkenissen tot hen, opdat ze kijkend niet kijken, en horend niet horen, en niet verstaan. Voorlopig tot daar. Zoals dat je merkt, vrienden, wil ik deze morgen terug de draad opnemen waar we 14 dagen terug gestopt zijn met elkaar. Hier namelijk in Matteüs hoofdstuk 13. En dat is een gedeelte in het evangelie die wel een duidelijk kantelmoment is in de dienst van de Heer Jezus onder de mensen. En de discipelen die hebben dat ook niet gemist. Ze merken dat de Heer Jezus de mensenmenigte nu anders toespreekt dan voorheen. Namelijk in raadsels en in verborgenheden. U vraagt u natuurlijk af wat hier de bedoeling zou van zijn. En vreemd genoeg zegt de Heer Jezus hier dat de uitwerking van zijn prediking in gelijkenissen garandeert dat sommige mensen absoluut zeker niet zullen horen. Oh, zeker. Dat is wel vreemd. Kan toch niet de bedoeling hebben dat de Heer Jezus predikt, dat er niemand niet luistert? Hoe moeten we dat verstaan? Wel, ik wil u heel kort wijzen op een ander stukje in het Johannes-evangelie die perfect weergeeft wat de Heer Jezus bedoelt. Het is maar één zinnetje, Johannes hoofdstuk 8. Vers 45, en de situatie is daar dat er weer een aantal mensen zijn die tegen de Heer Jezus opstaan. De Heer Jezus krijgt dan weer flink tegengas van bepaalde mensen. En dan zegt hij tot hen, vers 45, maar omdat ik de waarheid zeg, gelooft u mij niet. Maar omdat ik de waarheid zeg, gelooft u mij niet. Let op de bewoording. Jezus zegt hier niet, ondanks het feit dat ik de waarheid zeg, ja, dat zal wel erg genoeg zijn. Nee, omdat ik de waarheid zeg, geloof je mij niet. Met andere woorden, de reden waarom dat sommige mensen Jezus niet willen geloven, is juist omdat hij de waarheid spreekt, zo leren we hier. De waarheid, die stimuleert en die voedt het ongeloof, blijkbaar, bij bepaalde mensen. Ja, je kan als mens zo vooringenomen zijn, dat de waarheid enkel de weerspannigheid en de afkeer ten aanzien van Gods woord in uw hart stimuleert en bevestigt steeds meer. En juist omdat de waarheid gesproken wordt, zullen bepaalde mensen nooit tot geloof komen, zegt de Heer Jezus. Dat is natuurlijk heel opmerkelijk. En het is goed dat we dat leren begrijpen met elkaar, vrienden, want eens dat je dat duidelijk voor ogen ziet, dan begrijp je dat het niet de manier is, de aanpak waarop dat je mensen benadert, want die kan daar helemaal niets aan veranderen, zo leren we hier. Er is nu eenmaal geen alternatief. Welke optie zou er dan nog openstaan? In plaats van de waarheid onwaarheden spreken? Er is geen alternatief. De waarheid van Gods woord, die zal bepaalde mensen verblinden, doof maken, verharden en totaal onbereikbaar maken. En dat heeft natuurlijk alles te maken met de ingesteldheid van het hart. Dat is de reden waarop de Heer Jezus ook zegt hier in vers 12, want wie heeft, hem zal worden gegeven en hij zal overvloed hebben. En wie echter niet heeft, ook wat hij heeft zal van hem worden genomen. Nou, de Heer Jezus die gaat hier zijn discipelen wijzen op de uitwerking die de gelijkenissen zullen hebben. Als je goed kijkt, is het eigenlijk een schiftingsproces. De reactie van de mensen op die gelijkenissen zal aan de oppervlakte brengen wat er in hun hart omgaat, wat er leeft. Als je een open geest hebt, een open hart hebt voor wat de Heer Jezus verkondigt, dan zegt hij, dan krijg je heel veel, overvloed. Maar wanneer je innerlijk negatief en vooringenomen bent, nou, dan zul je Jezus zijn woorden, uw hart, meer en meer bevestigen in zijn vooringenomenheid. En het kleinste beetje licht dat je dan nog hebt, zal daardoor volledig worden weggenomen, zegt de Heer. Dus het is de reactie van de mensen die zal bepalen welke kant het voor hen opgaat. Wie wil horen, die zal overvloedig ontvangen van de Heer. Maar wie dat onbereidwillig is om te horen, die gaat van kwaad naar erger. Volhardend in zijn ongeloof, wordt hij uiteindelijk totaal onbereikbaar voor Gods genezende kracht. Dat is niet de eerste maal in de geschiedenis dat de Heere God een profeet uitstuurt met een positieve boodschap die zo'n negatief effect, zo'n negatieve uitwerking heeft onder de mensen. En daarom had de Heer Jezus zijn discipelen hier herinneren aan de profeet Jesaja. Dat hebben we gestopt vanmorgen, maar dat stukje wil ik wel lezen, vers 14 en vers 15 van Matteüs 13. En dan verklaart de Heer Jezus en aan hen, dus aan de menigten, wordt de profetie van Jesaja vervuld die zegt, met het gehoor zult u horen en geenszins verstaan. En kijken zult u kijken en geenszins zien, want het hart van dit volk is vet geworden. En hun oren zijn hardhorend geworden en hun ogen hebben zij gesloten, opdat zij niet misschien met hun ogen zien en met hun oren horen en met hun hart verstaan en zich bekeren en ik hen gezond maak. Ja, de vorige maal hebben we nagedacht over deze passage. Dat komt uit de profeet Jesaja uit hoofdstuk 6. En ik wil graag nog even teruggaan naar de profeet Jesaja om de eenvoudige reden dat je daar ziet welk een schokwekkend ongeloof Jesaja en zijn dagen ontmoette. Als de Heer Jezus nu 700 jaar later in gelijkenissen gaat spreken, dan vormt wat de Heer Jezus hier doet, daarom spreekt hij ook van vervulling, dan vormt wat de Heer Jezus hier doet door het spreken in gelijkenissen eigenlijk het sluitstuk van een al heel lang traject dat de Heer met zijn volk gaat. En waarom is Jesaja 7 zo interessant? Ik ga je straks een klein stukje eruit lezen, maar ik schets u eerst even kort de situatie. In Jesaja hoofdstuk 7, daar wordt de profeet uitgezonden naar de toenmalige koning van het koningshuis van David, koning Achas. En die koning die wordt op dat moment bedreigd door een samenzwering van twee buurlanden. En Achas, ja, die zit met de poepers natuurlijk. En mede onder druk van zijn raadgevers is hij geneigd, beter gezegd, om te gaan aankloppen aan de deur van de toenmalige grootmacht en de toenmalige Amerika, dat was toen Assyrië. Hij zou dat willen om steun vragen. En de houding van de koning in die crisissituatie hier is wel heel belangrijk. Die zal de toekomst van zijn land bepalen. Als de koning op God, op Yahweh zijn vertrouwen stelt, dan zal het goed komen. Dan moet hij hem geen zorgen maken. Maar als die koning hier op zijn eigen inzicht en zijn wijsheid vertrouwt en zijn hoop en zijn toekomst in het mandje legt van Assyrië, dan staan de koning en Juda zware tijden te wachten. En het is in die context dat Jesaja de opdracht krijgt om naar de koning te gaan. Hij moet hem melden dat wat hij vreest absoluut zeker niet zal gebeuren. Hij moet echter in die omstandigheden olympisch kalm blijven. Want alleen als ze 100% op de Heere gaan vertrouwen, dan gaan ze kunnen standhouden in die turbulente tijden. En enerzijds wil de Heere zijn belofte kracht bijzetten door wat Jesaja had zeggen. Maar anderzijds wil hij ook aan het licht brengen wat er nu in het hart van de koning leeft. En om dit aan de oppervlakte te brengen, moet Jesaja de koning de volgende boodschap voorhouden. Ik lees je vers 11 tot vers 17 van Jesaja 7. Dan zegt de profeet ten aanzien van de koning, vraag om een teken, zegt hij. Vraag om een teken van Yahweh, uw God. Het zij uit de diepte van het dodenrijk, het zij uit de hoge hemel. Maar Achas antwoordde, nee, ik zal geen teken vragen. Ik zal Yahweh niet op de proef stellen. En toen antwoordde Jesaja, luister, huis van David. Is het niet genoeg de mensen te tergen? Moet u nu ook mijn God tergen? Daarom zal de Heer zelf u een teken geven. De jonge vrouw is zwanger. Ze zal spoedig een zoon baren en hem Immanuel noemen. Boter en honing zal hij eten totdat hij in staat is om het kwade te verwerpen en het goede te kiezen. Want voordat de jongen in staat is om het kwade te verwerpen en het goede te kiezen, nu komt het, zal het land van de beide koningen die u zoveel angst inboezemen, ontvolkt zijn. En voor u, uw volk en uw koningshuis, zal Yahweh een tijd laten aanbreken, zoals men niet meer heeft meegemaakt, sinds Efraïm zich van Juda afscheidde, de heerschappij van Assyrië. Ja, die koning Achas, die krijgt hier van de Heere God de uitgelezen kans om een onmiskenbaar bewijs te vragen, een teken dat God werkelijk aan zijn zijde staat. En voor zover ik weet is er niemand in de ganse Bijbel die ooit zo'n gelegenheid krijgt om aan de Heere God te vragen wat hij maar wil. Maar er staat hier heel veel op het spel. En de Heere God is hier bereid tot het uiterste te gaan om het vertrouwen van die koning te kunnen winnen. Hij mag God alles vragen wat hij wil, alles wat als zijn geloofsvertrouwen in God maar zou kunnen bevestigen en versterken. En wat antwoordt de koning? Nee, ik zal zeker geen teken vragen. Alleen al die eerste 6 woorden, die tonen dat die koning onwillig is om op God te vertrouwen. Hij is vooringenomen, zijn besluit staat al vast wat hij gaat doen. En hij wil hier absoluut geen teken vragen aan de Heere God, want zo'n teken zou hem alleen maar kunnen in verlegenheid brengen, en daarom zoekt hij te ontkomen door een goedkope godsdienstige smoes. Ik zal de Heere niet verzoeken. Dat is wel een drama hier. Ja, de Heere God is iets veel verder dan dat de neus van koning Achas lang is. Want wat Achas hier beschouwt als zijn vijand, dat is helemaal geen gevaar. Maar Assyrië, de grootmacht, waar dat hij zo graag dikke vriendjes zou mee worden, dat is juist het grote gevaar. Hij beseft dan niet dat dit juist zijn aardsvijand is, die helemaal geen goede bedoelingen met hem heeft. En in het licht van zo'n uitgestoken hand van God, keert Achas in onwil en ongeloof zich af van de Heere God. Nee, wel geen teken. Maar God zal hem toch een teken geven. Geen teken van hoop, zoals de Heere hem graag had gegeven, maar een teken dat de dwaasheid van zijn beslissing zal bevestigen. Ik ga niet ingaan op dat teken, maar ik wil je alvast dit zeggen, dat wat sommige mensen ook vragen, hè, mijn collega op het werk vraagt dat ook soms, dat hij van God een keer een teken zou mogen zien. Maar bewijzen en tekenen van God, die kunnen nooit iemand aanzetten om tot geloof te komen. Jamais nooit. Tekenen en wonderen, ja, die kunnen iemand die al reeds gelooft, die al reeds vertrouwt op God, ondersteunen en bevestigen zoals het voor Achas eigenlijk de bedoeling was. Maar je had er nooit iemand mee kunnen overtuigen die helemaal, zoals Achas, niet wil op God vertrouwen. Jamais nooit. Maar de Heere God, als hij zo'n uitgestoken hand geeft aan Achas, laat hij toch ook niet met zich spotten. Uiteindelijk, de Heer is een gentleman, wat hij je vraagt, dat kun je ook krijgen. Wel, zegt de Heer, oké, Achas, als je met mij niks te maken wil hebben, oké, geen probleem. Ik zal je gewoon overgeven aan wat je boven mij verkiest, en waarvoor ik je juist wilde beschermen. Ik ga je laten voelen hoe hardvochtig die tiran Assyrië eigenlijk wel is. Je ziet, of je zou in het verder kunnen zien, hoe ernstig de situatie ook wordt. Maar waarom toon ik dit? Wel, zie je hoe dat de positieve boodschap van Jesaja, Jesaja, kom met een positieve boodschap naar hem toe, hoe dat zo'n negatieve uitwerking heeft, hoe dat het zijn ongeloof aan het licht brengt, hoe dat hij zichzelf verhardt tegen de Heere en vastberaden is om zijn eigen willetje door te dreven. Dat is eigenlijk wel een tragedie. En weet je, dat is nu net het halstarrig ongeloof dat je ziet bij koning Ahas. Dat is ook het halstarrig ongeloof dat de leiders van het volk merkt in de dagen van de Heer Jezus. Kijk, de Heer Jezus doet nu juist wel wonderen en tekenen. En hij laat Gods machtige daden zien. En in hoofdstuk 12 bijvoorbeeld, die aan het stuk voorafgaat wat we gelezen hebben vanmorgen, dan had de Heer Jezus een man bevrijden die bezeten is, die blind is en die stom is. Man die blind, stom en bezeten is. Eigenlijk wel een illustratie van Gods volk. En een demonstratie van wat de Heer Jezus toe gemachtigd is. Maar wat vinden we daar? Dat die koppige leiders in hun ongeloof dit wonderlijke werk van God gaan afwijzen en ze gaan het beschouwen als een misleidende werking van de macht van de duisternis. En als Jezus hen vervolgens gaat wijzen op die dwaasheid van hun redenering, weet je wanneer ze dan verlangen? Zal het u lezen. Matteüs 12, vers 38. Toen antwoordden gesommen van de geschriftgeleerden en fariseeën hem en zeiden, Meester, we willen van u een teken zien. En hij antwoordde echter en zei tot hen, een boos en overspelig geslacht verlangt een teken. En het zal geen teken worden gegeven dan het teken van de profeet Jona. Want zoals Jona 3 dagen en 3 nachten in de buik van het zeemonster was, zo zal de zoon des mensen 3 dagen en 3 nachten in het hart van de aarde zijn. Zie je, deze leidinggevende mannen vol ongeloof beschouwen Jezus' machtige daden als misleidende tekenen van de macht van de duisternis? Hij toont hen hoe dwaas dat de redenering is en daarop gaan ze vragen om een teken. Waarmee dat ze eigenlijk zoveel willen zeggen van kijk, wij geloven dat jij een leugenaar en een bedrieger bent en het is aan u om het tegenovergestelde te bewijzen. Begrijpt u nu waarom de Heer Jezus hen een boosaardige generatie noemt van afgodendienaars? Nou, dat is wat er bedoeld wordt met die overspeligen. Afgodendienaars, zegt hij, die geen ander teken zullen krijgen dan het teken van Jona. Jezus verwijst natuurlijk naar zijn spoedige veroordeling en dood. Want net zoals Jona, zal Jezus figuurlijk dan toch uit de boot worden geworpen. En eenmaal overgeleverd aan de macht van de wateren, zal ook hij opgeslokt worden door het grote chaosmonster dat de dood heet. En na 3 dagen zal hij worden uitgespuwd, net zoals Jona door het zeemonster, omdat de dood Jezus niet langer in zijn macht kan houden. Dus het mag duidelijk zijn dat de Heer Jezus hier op een bedekte en figuurlijke manier spreekt over zijn dood en zijn komende opstanding. En net zoals bij koning Ahas, zal ook dit teken de dwaasheid van hun halstarrig ongeloof bevestigen tot hun beschaming. Maar tot nu toe zijn het voornamelijk de leiders die Jezus afwijzen. Maar wat is de houding van het volk? Hoe zien zij de Heer Jezus? Wat leeft er in hun harten? Hoe denken zij over hem? En daarom gaat de Heer Jezus nu gelijkenissen gaan voorhouden. Want die zullen aan het licht brengen of hun hart open staat voor Gods woord, of dat ze in ongeloof even vooringenomen zijn als hun leiders. Maar er is nog een reden waarom dat de Heer Jezus in gelijkenissen spreekt. Dat is niet allemaal kommer en kwaal vanmorgen, daar moet je niet mee inzetten. En vers 11 zegt de Heer Jezus, als antwoord op de vraag waarom spreekt u in gelijkenissen tot hen door de discipelen, zegt hij, omdat het u is gegeven de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen te kennen. En een beetje verder, als je zou verder kijken in vers 34, wordt er gezegd, al deze dingen sprak Jezus in gelijkenissen tot de menigten. En zonder gelijkenis sprak hij niet tot hen. Opdat vervuld werd wat gesproken is door de profeet die zei, ik zal mijn mond open doen in gelijkenissen, ik zal dingen uitspreken die van de grondlegging van de wereld af verborgen zijn geweest. Opnieuw een aanhaling uit het Oude Testament. Nu, als je een Bijbeltje hebt met tekstverwijzingen, dan ga je ontdekken dat de Heer Jezus hier een schriftplaats citeert uit het Psalmenboek, namelijk Psalm 78, vers 2. Ja, inderdaad. Je moet die psalm maar eens voor jezelf op je gemak thuis gaan lezen. Dan ga je merken dat dit een psalm is die grotendeels terugblikt op een groot stuk van de geschiedenis van Israël. De psalmist die gaat ons meenemen op een tocht door de geschiedenis En hij gaat ons tonen de machtige daden die God in het verleden heeft gedaan. En hoe dat het volk, ondanks alles, van God afvallig wordt. Hoe dat ze in de problemen komen. En hoe dat God tussen beiden komt en hen uitredt. Maar dan vallen ze opnieuw. En dan komt de Heere hen opnieuw tegemoet en redt hij hen weer uit. Waarop dat de psalmist dan de Heere gaat loven voor zijn machtige daden. Maar aan de andere kant ook het volk veroordeelt voor hun aanhoudend ongeloof. Dat is wat die psalm in het kort eigenlijk ons laat zien. Nu als je gaat kijken naar die historische gebeurtenissen die psalm verhaalt, dan vertaalt die schrijver eigenlijk niks nieuws. De feiten die hij aanhaalt zijn alom gekend. En toch zegt die schrijver hier in de aanhef, en dat zijn de woorden die de Heer Jezus hier ook aanhaalt, dat hij verborgenheden, geheimenissen zal openbaren die van oudsher verborgen zijn geweest. Terwijl dat iedereen in Israël de geschiedenis kent. De gebeurtenissen die hij opsomt zijn vertrouwde situaties. En toch zegt de psalmist, ik zal jullie nieuwe dingen leren. Hoe moeten we dat nu begrijpen? Wel, die psalmist die gaat ons meenemen op een tocht door de geschiedenis. Maar de manier waarop hij over die geschiedenis gaat vertellen, zal bepaalde dingen aan de oppervlakte brengen, die zich steeds weer opnieuw herhalen in de geschiedenis van Israël. En er begint zich zo stilaan een bepaald patroon af te tekenen, wat hij natuurlijk vetjes wil onderstrepen. Trouwens, tussen haakjes, dat is eigenlijk ook hetzelfde als Stefanus doet. In de Bijbelstudie zijn we bezig met Handelingen hoofdstuk 7. Hier in Psalm 78 had de psalmist ons laten zien hoe dat de Heere God keer op keer zich in de geschiedenis openbaart, laat hij zijn machtige daden zien, welke bijzondere God dat hij is, maar ook dat de mensen ondanks alles steeds weer opnieuw de Heere God de rug toekeren en geen vertrouwen in hem hebben. Ja, als dat het patroon is dat de geschiedenis laat zien, dan mag het natuurlijk ons niet verbazen, broers en zusters, dat dat patroon zich ook doortrekt tot in de dagen van de Heer Jezus. En wanneer de Heer Jezus komt en de machtige daden van God openbaart en Gods woorden spreekt, dat er ook naar hem niet geluisterd wordt. En dat wat hij doet door ongeloof ook niet begrepen nog erkend wordt. Dus de schrijver van Psalm 78, die herhaalt niet gewoon historische feiten, maar hij toont dat, ondanks het feit dat de Heere God aanhoudend zijn goedheid en zijn genade en ontferming betoont, de mensen gewoon koppig volharden in ongeloof en kwaad. Nu, waarom vertel ik jullie dat vanmorgen? Wel, omdat de Heer Jezus net hetzelfde gaat doen zoals de schrijver van Psalm 78, door middel van zijn gelijkenissen. Hij gaat aan de hand van heel gewone zaken, die iedereen kent uit het dagelijkse leven, zoals een landbouwer die zaait en dat zaad komt terecht op verschillende plaatsen, geeft iedere keer een ander resultaat. Wel, zo gaat de Heer Jezus nieuwe dingen vertellen over iets wat al iedereen wist dat er stond aan te komen. Namelijk het Koninkrijk der Hemelen. Of wordt op andere plaatsen het Koninkrijk van God genoemd. Het Koninkrijk der Hemelen. Wat wordt daarmee bedoeld? Wel, nagenoeg iedereen in Jezus' dagen die wist dat er een moment zou aanbreken in de geschiedenis waarop God tussen beiden zou komen in de wereld, om orde op zaken te stellen, om gerechtigheid te laten geschieden. Men geloofde algemeen in de dagen van de Heer Jezus, in zijn generatie, dat de wereld zoals wij die nu kennen, dat die geen toekomst heeft. Iedereen wist dat de Heer God beloofd had, door zijn profeten, om die gebroken wereld te herstellen en te vernieuwen, en het tot een wereld te maken waarin dat mensen, en eigenlijk al wat leeft, opnieuw in harmonie zou leven met elkaar. Een wereld waarvan dat mensen niet het middelpunt vormen, maar een wereld waarvan dat God het middelpunt vormt. En waarom dan ook alles zijn plaats en zijn functie en zijn waarde en zijn betekenis heeft. Een wereld dus waar dat alles en iedereen tot zijn volle recht komt en groeit en bloeit in een volmaakte eenheid en harmonie. Ja? Dat is de hemel op aarde in de meest letterlijke zin van het woord. Vandaar ook de benaming Koninkrijk der Hemelen. Het is een koninkrijk dat opgericht wordt met een hemels karakter. Vandaar komt die naam. Dus dat is een wereld die draait niet volgens de principes en methodes en wegen van de mensen. Dat is geen wereld die het gebroken wezen en de karakter van mensen weerspiegelt zoals onze wereld de dag van vandaag. Maar een wereld die het verheven wezen en karakter van God zelf zal weerspiegelen. En die beide werelden die kunnen niet naast elkaar bestaan. De wereld van gebroken mensen die moet voorgoed van het aardse toneel verdwijnen, zodat de hemelse volmaakte wereld van God openbaar kan worden. Maar omdat die wereld van God, het koninkrijk der hemelen, zo radicaal anders is dan de mensenwereld, daarom komt die wereld ook niet tot stand op dezelfde manier als een koninkrijk tot stand komt in onze dagen, in onze tijd, zoals we dat kennen. Geen revolutie, zoals op het Tiananmenplein. Ook geen jihad of heilige oorlog, zoals bij IS in Syrië. En ook geen invasie in de stijl van de Amerikanen. Nee, nee, nee. Het koninkrijk van God, dat komt er door een innerlijk veranderingsproces van binnen uit. Ja, de Heere God, die werkt nu eenmaal niet zoals mensen dat verwachten. En dat is nu juist het geheimenis van het koninkrijk der hemelen. En aan de hand van die gelijkenissen had de Heer Jezus openbaren hoe dit koninkrijk in deze wereld tot stand komt. En dat is iets heel bijzonders voor hen die het voorrecht hebben om dit te mogen horen en begrijpen. Kijk maar wat de Heer Jezus ervan zegt in vers 16. Hij zegt, gelukkig echter uw ogen omdat zij kijken en uw oren omdat zij horen. Want voorwaar, ik zeg u dat vele profeten en rechtvaardigen hebben begeerd te zien wat u aanschouwt. En ze hebben het niet gezien. En te horen wat u hoort. En zij hebben het niet gehoord. Ja, volgens de Heer Jezus hebben zoveel mensen voorheen verlangend uitgezien om maar een glimp te kunnen opvangen. Maar iedereen die nu stilaan oog krijgt voor de realiteit, het koninkrijk der hemelen begint te zien, wel, die is het verhund om meer inzicht te krijgen dan de profeten van het Oude Testament, moet je nagaan. Hen van wie de ogen worden geopend en die het koninkrijk beginnen te zien, begrijpen meer en zien meer dan de profeten van het Oude Testament ooit gezien of gehoord hebben. Want voor hen bleef het altijd een mysterie hoe dat hemelse koninkrijk van God in deze wereld zou aanbreken. Ja, de profeten die zien de oprichting van dat eindtijdkoninkrijk als een beslissend moment in de toekomst, waarop dat de koninkrijken van deze wereld, zeg maar, gaan verdwijnen, en aan het einde van de wereldgeschiedenis een nieuw koninkrijk van God er komt. Ja, ze hebben er veel over verkondigd, elk op zijn eigen manier, maar er was niemand van hen die kon voorzien hoe dat koninkrijk zou gerealiseerd worden. Het moet je nagaan, ons is het nu vergund om die heerlijke verborgenheden te mogen inkijken en Gods kostbare wegen te ontdekken. En ik hoop, broers en zussen, dat dat ons niet gaat vermoeien of gaat vervelen, maar dat het ons steeds meer in verwondering en ontzag gaat brengen voor wie onze God wel is en voor zijn wonderlijke wijze wegen. En ik hoop dat het enthousiasme, ik hoop dat je dat enthousiasme hier ook proeft van de Heer Jezus, dat het enthousiasme waarmee dat hij over die verborgenheden vertaalt, dat het op ons mag overslaan en dat wij zijn blijdschap mogen kennen doordat onze ogen wijd open gaan en wij mogen zien wat hij zo klaar en duidelijk zag en waar hij uiteindelijk zijn leven voor gaf. En daarom is het zo belangrijk, vrienden, dat wij ons gaan realiseren dat die eerste gelijkenis die we met elkaar vanmorgen gelezen hebben, die van de gelijkenis van de zaaier wordt genoemd, dat die gelijkenis voor ons christenen een blijvende betekenis geeft. In vers 18 had de Heer Jezus vertellen aan zijn discipelen wat hij bedoelt te zeggen. Hij zegt, u dan, tegen zijn discipelen, hoort de gelijkenis van de zaaier. Als iemand het woord van het koninkrijk hoort en het niet verstaat, komt de boze en rooft het weg wat in zijn hart was gezaaid. Dit is hij die bij de weg is gezaaid. En hij nu die op de rotsachtige bodem is gezaaid, die is het die het woord hoort en het terstond met vreugde aanneemt. Hij heeft echter geen wortel in zichzelf, maar is iemand van het ogenblik. Als nu verdrukking of vervolging komt om het woord, dan wordt hij terstond te val gebracht. Hij nu die tussen de dorens is gezaaid, die is het die het woord hoort, en de zorg van het leven en de bedrieglijke van de rijkdom verstikken het woord en het wordt onvruchtbaar. Hij nu die in de goede aarde is gezaaid, die is het die het woord hoort en verstaat, die dus vrucht draagt en voortbrengt, de een honderdvoudig, de ander zestigvoudig en de ander dertigvoudig. Dat is de eerste gelijkenis die leert ons hoe dat woord zijn ingang vindt bij de mensen. En je merkt hier wel meet af aan dat geen eenmalige gebeurtenis is. Want die gelijkenis toont ons wie dat aan het eind van het verhaal uiteindelijk deel zal krijgen aan het Koninkrijk der Hemelen. En wie zijn dat? Dat zijn de mensen die niet alleen horen, maar het ook verstaan. En dus vrucht gaan dragen en volharding betonen. Want dat proces dat de Heer Jezus hier schildert, van zaad tot vruchtdragend gewas, dat is een levensweg, met vele mogelijke hindernissen die hier beschreven worden. Daarom is het zo belangrijk dat wij dat woord ook een stukje dichter bij huis brengen. En ons afvragen vanmorgen of dat woord van het koninkrijk ook bij ons blijvend zijn ingang vindt. Of zijn we mensen zoals de tijdsgenoten van de Heer Jezus, die menen dat het wel goed zit met ons, en dus weinig aandacht geven op het woord van het koninkrijk? Zijn we van die mensen die misschien wel horen, maar niet echt veel ervan verstaan? En die al spoedig geneigd zijn om gewoon, als we het gehoord hebben, begrijpen er niet veel van, over te gaan tot de orde van de dag. En er niet zo erg van wakker liggen dat we er eigenlijk weinig van verstaan. Dus een klein beetje onverschillig zijn toch. We kunnen ook vooringenomen zijn, we hebben ons gedacht over wat er staat, en we staan weinig open om nog ons te laten verrassen door die wonderlijke geheimenissen van het koninkrijk. Eigenlijk laat het ons allemaal een beetje koud. Dat zijn de mensen die bij de weg gezaaid zijn. Of zijn we mensen van het ogenblik? Mensen die wel enthousiast kunnen zijn over wat we horen, maar toch oppervlakkig zijn. Want we vinden het allemaal wel mooi, maar we laten het nooit echt diep in ons hart doordringen. En daardoor komt er ook nooit een echte levensvormende verandering in ons leven. Heeft het geen invloed op ons? En wanneer dan de omstandigheden tegenzitten, plots dingen gebeuren, dan worden we zwaar ontmoedigd en zijn we teleurgesteld. En hebben we zelfs de neiging om er bijltje bij neer te leggen. Dat zijn die mensen die gezaaid zijn in ondiepe aarde, zoals de Heer Jezus hier aangeeft. Of zijn we mensen die het woord van het koninkrijk wel mooi vinden, maar voor de zondag. Hè? En het koninkrijk beschouwen als ons pensioen. We schuiven het een beetje vooruit. Dat is voor straks. Hè? Straks gaan we daar ons nog wel mee bezighouden. Maar onze echte leefwereld is hier en nu. En wat onze agenda bepaalt, wat dat ons hoofd nastaat, dat zijn de zorgen van dit leven of de welvaart en de voorspoed van dit leven. Maar weet goed, zegt de Heer Jezus hier, vroeg of laat ga je dat helemaal in beslag nemen. Je kan daar niet aan ontkomen. Hij zegt dat het zaad verstikt wordt en geen vrucht draagt. Ja, we hebben de afgelopen woensdag nog bij stilgestaan, al de bid stond. Zoek eerst het koninkrijk van God, zegt de Heer Jezus, en de rest zal u erbij gegeven worden. Ik zal daar wel voor zorgen. Ik zal me daar wel mee bezighouden. Maar dan moet je hem natuurlijk daarvoor kunnen vertrouwen. Of zijn we mensen die hier vergeleken worden met goede grond, die gegrepen zijn en helemaal ingepalmd worden door de kostbaarheid van het koninkrijk der hemelen. Mensen die die kostbare schat in de akker ontdekt hebben. En straks gaat de Heer Jezus gelijkenissen vertellen aan zijn discipelen en hij vergelijkt het koninkrijk der hemelen met een schat in de akker. Zijn we zulke mensen die de ogen geopend zijn voor die schat? Die kostbare parel gevonden hebben, die de moeite waard is om er alles voor op te geven. Die kostbare schat die de moeite is om er alles in te investeren, om het echt te kunnen genieten, om er echt deel aan te hebben. Dat zijn de enige mensen, zegt de Heer Jezus, die horen en verstaan. Dat zijn de enige mensen die vrucht dragen en zullen volharden tot de dag van de oogst aanbreekt. Beste vrienden, wie is de Heer Jezus voor ons echt? Dat is de vraag die ik wil voorleggen.